Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
In september 1899 vertrok Pater Jules de Wolf, 24 jaar oud, voor het eerst naar China met de stoomboot vanuit de havenstad Marseille. Hij was vergezeld door 7 mede-confraters: Ed van Kan, Georges Sano, Alfred Conradi, Jacques Schmetz, Albert Botti, Florent Claes en Henri Bongaerts. Na ongeveer 2 maanden komen ze toe aan de grote missiepost van Siwanse, om dan door te reizen met paard en kar naar 24 Kingti, waar onze pater zich volop inzette onder zijn pastoor Ivo Stragier en hun bisschop Monseigneur Ferdinand Hamer. We bevinden ons in het noordwestelijke deel van China genaamd de Ortos. Broer, pater Jozef, zou dan 4 jaar later in 1903 vertrekken naar het oostelijke deel. Maar ondertussen breekt de boksersopstand uit en in juli 1900, op bevel van Monseigneur Hamer, die kort daarna een vreselijke marteldood stierf, vluchten 15 paters, waaronder de Nederlanders Willem Lemmens en Désiré Lezens, de paters Ivo Stragier, Ange Verstraten, Henri Verwilgen, Achille Latteur, Frans de Boek, Florent Lauwers, Stefan Zeg, Alphonse Hulsbosch, Remy van Meerhagen, Albert Botti, Eugène van Haveren, een derde Nederlander, Hubert van de Merendonk en onze nonkelpater Jules de Wolf, over de sinistere Gobi-woestijn naar Rusland en zo terug naar huis. Een vlucht van bijna 80 dagen. Na 9 maanden terug in Vlaanderen vinden we pater Jules in november 1901 terug in 24 Kingti, waar hij geconfronteerd werd met de vernielingen en al het leed die de overblijvende christenen hebben ondergaan. Snel volgt een benoeming in de grote missiepost van Kleinbrugge, gelegen in het zuiden van deze grote Ortos-provincie, zo groot als Frankrijk. Maar vanaf mei 1902 missioneert pater Jules volop in een klein bergdorpje, Ta Iawan, een 3 uurtjes rijden met zijn schurk, zijn paard, vanuit Kleinbrugge. En hij beschreef ons in detail de route precies alsof we hem vergezelden. En we ontdekken hoe er mensen wonen in krochten, in de wand van de rots. Hij beschrijft ons zijn klein huisje van 3 op 5 meter en hoe hij er zich installeerde. We maakten kennis met de vrouw van catechist Chang, een deftige dame, die kan koken, lijkt een beste. En de pater eindigde zijn brief van 9 mei 1902 met: Wilt ge intussen mijn bergvolk hier aandachtig zijn en uw vrome gebeden? Het bijzonderste blijft toch altijd, waarbij al het andere weinig telt, de zielenzorg van groot en klein, voor oud en nieuw bekeerden. God zij gezegend en gedankt. Alles valt mee en de gezondheid ook. En onze pater laat verder iets weten over de toekomstplannen. Op een 200 stappen van mijn huisje staat er een gebouw dat voor school zal moeten dienen. En daar woont ook mijn helper. Het dient nu als onze kerk tot er een nieuwe zal worden gebouwd. Alles is hier verwoest geweest door de boksers. Naast de kerk komt dan ook een nieuw huis voor ons, met een sacristie, een werk- en woonkamer, een slaapkamer, een keuken waarbij het eten door een trommel wordt doorgegeven naar de eetplaats. Vanaf dan zal onze bediende koken. Er komen dan drie vensters naar het zuiden en maar een klein vensterke naar het oosten. Achter de grote kamer is er een breed, kort gangsken met twee deuren om naar het hof te gaan. En dan, rond het huis en de kerk, komt er buiten een muur op manshoogte. En in de hof komen dan een hond en stilletjes aan wat kiekes, een koppel fazanten enzovoort. En ook een bel bij de knecht, met een draad tot bij mij. Een vlaggenmast komt er ook, met de Vlaamse leeuw en de pauzenvlag. En later is het de bedoeling dat de parochianen die berggrochten kunnen verlaten en afzakken naar beneden om in deftige huizen te wonen, in brede straten met bomen en vele waterputten. Maar ja, Brugge en Gent zijn ook niet op één dag gebouwd. Dus beste familie en vrienden, je ziet dat ik nu en in de zomer veel werk en kopbreken genoeg hebben, want ik moet zorgen voor steenbakkers, voor metsers, timmerlieden, kalkblussers enzovoort. Zij moeten dan ook in het oog worden gehouden. We hopen tegen augustus er de mis te kunnen opdragen in de kerk en onze bisschop Monseigneur Bermijn dan ook uit te nodigen. Maar wanneer juist, dat weet ik nog niet. En dan zal er hier gepafferd vuurwerk en gevierd worden. En ondertussen bij madame Chang moest een lammetje onder het mes. Het is jammer voor het beestje. Maar, zegt ze dan tegen ons, gij lieden komt ook niet alle dagen. En we krijgen goed brood en groensel, zoals ge niet overal kunt krijgen. En dan volgde er nog oliekoeken, die mevrouw Chang over jaren leren bakken heeft, volgens de uitleg van een Vlaamse keukenboek, door een lekkerbek van een missionaris ooit meegebracht. En daarna trekken we een pijpje. En de jongens hier vechten om onze pijp te mogen stoppen en om de tindelprimkens, de lucifertjes, te mogen aansteken. Trouwens, elke zondag komen de grote en kleine jongens hier spelen en we springen dan om ter verst, met of zonder aanloop, vanaf een streepje. Al is het dat ik zelfs geen één van de jongens kan de baard afdoen, kan overtreffen. Maar ik mag wel meedoen, want de winnaars rekenen op een beloning. Een kruisken of een wijpenningsken, een medaille. Eens voorbij mijn huizeke, waar ik woon, gaat het weer bergaf naar het zuidwesten. Langs daar woont er niemand meer buiten nog een kot, half langs de berm. En daar woont een oude man met een schaapsherder die geheel de dag onze lieve neer dient en zijn kost wint door te waken over onze kudde schaapjes en geitjes. Ook meestal witte en kleine lammetjes die nog niet mee kunnen lopen zo ver en zo hoog en thuis blijven in de schaapstuin, afgemaakt met hoge sprieteltakken, met zijtakken, om de wolf weg te houden. Er zijn nogal wat wolven in de streek hier. In ons dorpje zijn er ook 3 waterputten waar iedereen om water moet komen en dan de emmers naar boven moet dragen, het zij met een draagstok, het zij met de ezels. Die putten zijn een 60 meter diep. Het dorp ligt in een kom en is van alle kanten begrensd door even hoge bergen. Die kom waarin we zijn is nog geen uur van zuid naar noord. Het is een vlakte met maar misschien een 30 bomen. Er zijn ook arme mensen die we moeten onderhouden. Normaal kan het merendeel van de mensen leven met ons land te beboeren. Maar er zijn ook huisgezinnen die niemand hebben dan de priester om voor hen te zorgen. En die mensen bemin ik het liefst. Soms zijn er ook zware kosten aan verbonden. Zo zijn er de kleintjes van heidenen die we moeten afkopen en zo uit de duivelsklauw te bevrijden. Ik herinner eraan dat broer Pater Jozef in een van zijn brieven beschreef hoe kleine kinderen, dood of zelfs nog stervende, zomaar buiten werden achtergelaten. En ik lees verder. Ik heb er hier reeds voor mijn rekening een half dozijntje aan goede christenvrouwen gegeven, tot ze 4 of 5 jaar oud zijn. En als zij dan met hun kleine kweekeling op de rug gebundeld bij mij komen, hebben ze altijd een bijzondere reden. En dan zeggen ze, priester, dat kleintje moet gij een sneetje brood geven. Priester, het is immers toch uw kindje. En wat kan ik daar dan op zeggen, zelfs als het kindje er goed gezond uitziet? En het kindje leert, als het bij de priester komt, dat het normaal is dat er een stukje brood te verdienen is. En die kleine, die zal er een halve dag aan peuzelen, lijkt in Europa kinders dat doen met siroopstokken, chocolade of zoete koeken. En die brave moeders, leer ik dan hoe zij moeten een kruisje geven aan de kinders en zeggen, God zegene en God beware u. En in een nota schrijft de pater onderaan aan de brief erbij. Ik droom ervan hier op de hoogte ook nog een klein bidhuisje te bouwen ter ere van ons lieve vrouw van Groeningen. Want dit jaar, 1902, wordt dit goed gevierd. Mocht onze lieve vrouw ons helpen en zegenen, dat wij hier altijd een Groeningenveld van zielen mogen hebben, en dat ook de oogst altijd mogen lukken, opdat onze christenen toch altijd aan hun dagelijks brood mogen geraken. Onze lieve vrouw van Groeningen is een middeleeuws genadebeeld dat momenteel bewaard en vereerd wordt in de Sint-Michielskerk te Kortrijk, en een legende verhaalt dat het beeld aan de hemel verscheen tijdens de Gulden Sporenslag in 1302 als steun aan het Vlaamse leger. Beste familie, ouders en broers en zusters en vrienden tot de naaste keer. En zo komen we aan een brief geschreven op 20 augustus 1902 vanuit zijn bergdorpje Ta Yang Wan. Beste ouders, broers en zussen, bloedverwanten en vrienden, het is immers alweer een tijdje geleden dat ik u brieven heb geschreven. Het was een goede 4 maand geleden. Ik heb 7 keren moeten peizen wanneer het laatst was. Het was nog in het eerste huisje toen ik eraan kwam. Dus dat betekent dat de bouwwerken klaar waren. In die laatste brief heb ik u de weg gewezen van Kleinbrugge naar Ta Yang Wan en u over de bouwplannen verteld. Ondertussen heb ik wel vele brieven van u lieden mogen ontvangen en veel nieuws uit de gazetten van Brugge. En dan somt pater Jules berichtjes over de familie, maar ook nieuws over een vulkaanuitbarsting op het Franse Caraïbische eiland La Martinique op 8 mei Hemelvaartsdag, waarbij bijna alle bewoners van een havenstadje werden verbrand en bedolven en alles vernietigd. En ik zocht het even op en inderdaad, maar reeds op 23 april 1902 begon een vreselijke uitbarsting van de Mont Pelée, die duurde tot begin oktober. En zo werd inderdaad in een paar minuten de grootste stad verwoest, waarbij alle inwoners 30.000 omkwamen. Het wordt beschouwd als de dodelijkste vulkaanuitbarsting van de 20e eeuw. En ik lees verder uit de brief. Uw brief heeft me veel deugd gedaan, en vooral bij het zien dat geheel de familie het wel stelt, en dat grootmoeder verder het goede voorbeeld geeft en elk binnen de schreef houdt met hare wandelstok. In het bijzonder bedankte pater ook Maria Goddelieve voor haar 12 bladzijden geestelijke lezingen die mij, zoals zij opmerkt, veel deugd doet. Maria Goddelieve was zijn zus in het klooster. Ik moet er niet bij vermelden dat ik nooit van mijn leven al mijn goede naastbestaanden of vrienden vergeet in de heilige missen. En dan begint de pater weer te schrijven over zijn missiepost. Ik zal nu nog een eindeke verder breien en klappen over Ta Yang Wan. En hij herinnert iedereen dat de mensen leven in de bergwand en dat er maar als woning waren een oud schoolgebouw die ook dienst deed als kerk, en daarnaast het huisje waarin hij woonde, dat ook tegen een bergwand stond. Het was dus een open hof zonder ommuring. De kerk was dus vernield door de boksers. En zo stond hij volop in voor de bouwwerken voor een nieuw huis voor de paters, een sacristie, een nieuwe kerk enzovoort. En dan schrijft hij verder. Ik bezoek ene keer in de week de confraters van Kleinbrugge. Maar het gebeurt ook dat er eens ene van hen over de bergen naar hier komt oversteken om eens lekker van ons schapenvlees te proeven. Maar ik doe er hen dan ook rijkelijk voor vergoeden, want als ik dan bij hen kom, keer ik terug met tabak, radijzen, boter, meel enzovoort. Hier in de streek valt geen overdaad van regen. Nu, te veel nattigheid is ook niet goed, en zeker niet als het te lange zou gaan regenen. Zo, in dit voorjaar, regende het inderdaad niet zoveel. Maar dan begon het toch voorgoed. En zo had de regen mij al 3 zondagen achter elkaar belet om naar Kleinbrugge te gaan. Ook een te vroege nachtvorst zou het gevaar geven dat de oogst niet bij tijds kan afgedaan worden. Er komt dus veel paswerk bij kijken. En zo wordt er dagelijks een bijzonder gebed gebeden voor ons dagelijks brood dat op het land gewonnen moet worden. De grond bij het uitgraven is gelukkig nogal goed en gewillig. De zondagen blijven de christenen na de mis een halve dag kouten babbelen bij mij. Ik ben uiteraard de pastoor, maar ook, ja, een beetje hun dokter, hunne burgemeester, hunne schabeletter, politie en bouwmeester. En er vallen vele woordekes te verleggen, veel gebabbeld. De vrouwtjes gaan dan wel snel naar huis voor de zondagskost gereed te maken en om voor de kleintjes te zorgen. Maar zij halen dan wel tussen elkaar hun schade volop in de week, als het goed weer is. En ook mijn huizeke moet ik onderhouden. De pater heeft het dus nog over zijn voorlopig huizeke. Op het zeggen van mijn christenen had ik ook onlangs mijn aarden dak eens goed laten overstrijken. Eigenlijk moet het elk jaar gedaan worden met huizen zonder pannen. En voor enige sapieken geld zaten we veilig in het droge. Maar er was toch nog een klein plekje dat niet goed dicht was en waar het lekte. Ik zette er een waskomme onder en het werd dan ook door de schoolmeester en mijn knecht Tatjeul, wat de grote nagel wil zeggen, overstreken. Maar ik heb ook iets anders voor gehad. In mijn kamer had ik wel sommige dingen toch moeten leggen die eerst in het kleine achterkamertje lagen. Ik was gewaar geworden dat de muizen aan de stopsels gekauwd hadden van mijn medicijnflesjes en van een potje zalf. Ondertussen had ik ook al glas bekomen voor de vensters van mijn te bouwen nieuw huis. Die heb ik nu vastgemaakt in het venster van mijn huizeke, om het dan later weer te verhuizen naar de nieuwe woonst. Zo heb ik dan toch wat zicht op mijn voorkoer, die wat de gemeenteplaats is van ons dorp, en op het gebergte. De ramen zijn normaal met papier afgedekt. Vader en moeder, een kruisken alstublieft, en allen een hartelijke groet, Jules de Wolf. Trouwens, gij lieden kunt eigenlijk gemakkelijker vanuit Brugge naar Peking komen dan ik hier vanuit mijn bergdorpje Tayangwan.